Onze hulp en onze enige verwachting staan in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begonnen is. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 9 en daarvan de verzen 11 tot en met 15. Psalm 9, de verzen 11, 12, 13, 14 en 15. De schriftlezing voor deze avond kunt u vinden in Gods heilige en vuile woord en wel in de eerste zendbrief van Johannes en daarvan het vierde hoofdstuk, nog vooraf de 12 artikelen van het algemeen christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederop gestaan van de doden, opgevaren ten hemel, en zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar ik komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We noemden nu de schriftlezing uit 1 Johannes 4. Geliefde, geloof niet een iegelijke geest, maar beproef de geesten of zij uit God zijn. Want vele valse profeten zijn uitgegaan in de wereld. En hieraan kent gij de geest Gods. Alle geest die belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God. En alle geest die niet belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God niet. Maar dit is de geest van de antichrist, welke gij gehoord hebt dat komen zal en is nu al reden in de wereld. Kindekus, gij zijt uit God en hebt hen overwonnen, want hij is meerder die in u is dan die in de wereld is. Zij zijn uit de wereld en daarom spreken zij uit de wereld en de wereld hoort hen. Wij zijn uit God en die God kent hoort ons, die uit God niet is hoort ons niet. Hieruit kennen wij de geest der waarheid en de geest der dwaling. Geliefde, laat ons elkander lief hebben, want de liefde is uit God en een iegelijk die lief heeft is uit God geboren en kent God. Die niet lief heeft, die heeft God niet gekend, want God is liefde. En hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard, dat God zijn enige geboren Zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door hem. Hierin is de liefde niet dat wij God lief gehad hebben, maar dat hij ons lief gehad heeft en zijn Zoon gezonden heeft tot de verzoening voor onze zonden. Geliefde, indien God ons al zo lief heeft gehad, zo zijn wij ook schuldig elkander lief te hebben. Niemand heeft ooit God aanschouwd. Indien wij elkander lief hebben, zo blijft God in ons en zijn liefde is in ons volmaakt. En hieraan kennen wij dat wij in hem blijven en hij in ons, omdat hij ons van zijn geest gegeven heeft. En wij hebben het aanschouwd en getuigd dat de Vader zijn Zoon gezonden heeft tot een zaligmaker der wereld. Zo wie beleden zal hebben dat Jezus de Zoon van Gods is, God blijft in hem en hij in God. En wij hebben gekend en geloofd de liefde die God tot ons heeft. God is liefde en die in de liefde blijft, die blijft in God en God in hem. Hierin is de liefde bij ons volmaakt, opdat wij vrijmoedigheid mogen hebben in de dag des oordeels, namelijk dat gelijk hij is, wij ook zijn in deze wereld. Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees buiten, want die vreest heeft pijn en die vrees is niet volmaakt in de liefde. Wij hebben hem lief omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Indien iemand zegt ik heb God lief en haat zijn broeder, die is een leugenaar. Want die zijn broeder niet lief heeft die hij gezien heeft, hoe kan hij God lief hebben die hij niet gezien heeft? En dit is het gebod hebben wij van hem, namelijk dat die God lief heeft ook zijn broeder lief hebben. Tot zover de schriftlezing. Zoeken wij de Heere aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heere, o, het is ook een leerstuk, zoals Johannes dat heeft geopenbaard door de inspiratie van de Heilige Geest. Het leerstuk over de antichrist, want dat behoort ook tot de leer van Christus. Als wij het wezen van de antichrist loochenen of nooit preken, dan zouden wij de leer van Christus overtreden. Want ook in het verzwijgen der zaken ligt de overtreding. Als het gaat over de nalatigheid die wij hebben krachtens de vrijmaakplicht in uw woord geopenbaard, dan overtreden wij de leer van Christus. En gelijk ook een apostel zegt, bestraf degene die zondig in tegenwoordigheid van allen, want het is niet alleen oud-testamentisch die vrijmaakplicht, maar ook nieuw-testamentisch. En dat zal de Heilige Geest al uw kinderen in het hart geven om dat te betrachten als onnutte dienstknechten. We zijn het slechts schuldig te doen. Gij mocht ons ook die getrouwheid geven waarvan uw woord getuigenis geeft, blijf getrouw tot de dood en ik zal u geven de kroon des levens. Wat is de getrouwheid toch verbasterd in onze dagen. Het is allemaal verstandswerk en dat zit er volledig naast, want het verstand laat na de ware grond van het weldoen op te merken. Het verstand laat na de geheimenis en de kracht van het offer van Christus op te merken. Laat staan eruit te leven. O, dat wij toch uit hem mochten leven. En de valse leraars en de antichrist zouden mogen overwinnen door de geest des geloofs. Want een apostel zegt, want hij is meerder die in u is dan die in de wereld is. En zo was ook de profeet Elisa de jongen liet zien in een gezicht dat die met ons zijn, zijn meer dan die met hen zijn. Een engelenlegerschaar staat ook, komt ook uw kinderen te hulp. Want het zijn gedienstige geesten die uw woord doen, gehoorzamen de stem uw woords. O, maar dat we net als Jacob daar doorheen mochten breken, door het Mahanaim, opdat wij u zouden kennen. Gelijk ook Jacob streed aan de Jabok, want een man die streed met hem, die trad met Jacob in het strijdperk. En Jacob mocht overwinnen door de geest des geloofs. Ik laat u nu gaan, tenzij gij me zegent, dat we zover ook deze avond mochten worden gebracht, of reeds gebracht zijn om daarin op te wassen. Heren, o, wij krijgen de leerstukken van Christus niet onder de knie. We kunnen erin onderwezen worden door de geest des geloofs. En als wij dat niet doorzien, door diezelfde geest des geloofs, dat Rome niet beleidt dat Jezus in het vlees gekomen is, dan zit ons verstand er nog 100% tussen. En dat laat alles na wat u behaagt, want Sion is van God begeerd. En gij begeert ook de woonplaats die gij ook heeft verworven en die gij ook uw volk bezorgt. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. En wanneer ik zal heen gegaan zijn en uw plaats bereid zal hebben, zo zal ik u ook tot mij nemen waar ik ben. Heren, o, wat dat eeuwige wonder in dat eeuwige vaderhuis, waar niemand meer zal zeggen, ik ben ziek. Waar niemand meer de aanvallen van het vlees van de duivel van de wereld zal ondergaan, omdat in die hemelse tempelzalen geen vlees meer zal zijn. Maar dan zult gij Gods zijn, alles en in allen. Dat wij dan niet de vergoddeling van het vlees zouden leren, zoals Rome leert, maar dat we hersteld mochten worden in het beeld Gods, het welk is Christus, het uitgedrukte beeld van de goddelijke zelfstandigheid. O, dat is door Rome vertrapt. En gij mocht u opmaken, gij mocht u haasten, heren, om Rome te vernietigen, want dat zal ook de bekering der Joden inluiden. Wat zullen zich dan bevrijd voelen van dat juk wat ze zich al decades hebben opgelegd, moed en vrijwillig. O, gij mocht ze ervan verlossen. In die weg, de vernietiging van Rome, de vernietiging van de antichrist en de verheerlijking van de Christus des Christen, van de Zonen Gods. Heren, kom haastelijk. weder op de wolken des hemels, opdat we ons eeuwig in u zouden verblijden. Gedenk uw kerk wereldwijd, de weduwe en de wezen. Mocht gij daarin uw koninkrijk bouwen, want gij houdt er toch een wezenkerk op na. De wees zal immers bij God ontfermd worden. Gij zijt een vader der wezen en een man der weduwe. Heer, ontferm u over ons. Want voor onszelf zorgen kunnen we niet, nog niet eens naar het lichaam. Maar ze wees ons nabij, naar lichaam en ziel. En dat we ons in u zouden verblijden en in uw grote daden. Om Jezus willen, amen. Gemeente, de tekst van onze overdenking kunt u vinden in het derde vers van 1 Johannes 4. En alle geest die niet belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God niet. Maar dit is de geest van de antichrist, welke geest gij gehoord hebt dat komen zal en nu al reden in de wereld is. En Paulus sprak vanzelfsprekend nog over de geest van de antichrist, omdat het pausdom moest nog komen. En de ontkenning van deze tekst, de ontkenning van de opeenvolging van pausen, dat de antichrist is, dat komt bij Dr. Abraham Kuyper vandaan. Die is daarmee begonnen dat het de tijden heeft achterhaald. Zal ik u voorlezen in navolging van enkele Franse synoden. Ziet men in de paus de antichrist en acht men zich door dit brandmerk van alle dieper onderzoek ontslagen. En wij althans kunnen ons moeilijk een uitlegger denken die met de Heilige Schrift voor zich een historie van de antichrist zou kunnen denken, gelijk de pauselijke macht deze drie eeuwen heeft opgeleverd. Nou, dus in die voetsporen gaat het heilige refendom. En Abraham Kuyper was ook de introduceur van de veronderstelde wedergeboorte. Want het is bij Kuyper alles verondersteld. Denk erover dat een valse leraar was, Dr. Abraham Kuyper. Hij was een man van de doliantie. Maar Kolbrugge was daar een vijand van de doliantie, van de afscheiding. Je kan Kuyper wel de vader van de afscheiding noemen, want die is Hendrik de Kok voorgegaan. Dat moet je maar goed verstaan, als je de geschiedenis niet weet, dan moet je altijd het wiel zelf wel uitvinden. Maar dat moet wel parate kennis zijn, hoewel ik niet roemd op parate kennis, want dan zit het verstand er weer tussen. Nee, het moet alles door het geloof zijn. En het is ook door Ledeboer bezong het profetisch. God breekt pilaren af waardoor het huis gaat zinken. En de dragers worden min, schoon er nog enkele zijn. En God blaast de lichten uit die hier en daar nog blinken. En daar hij neemt het zijn wat er dan schijnt. Dus onze vaders, we hebben een wolk der getuigen, en Paulus spreekt daar ook van. Ik heb u vorige keer ook voorgehouden het profetisch licht wat John Bunyan had over de eindtijd, dat er maar nauwelijks een gemeente van Christus nog gevonden zou worden. En dat de antichrist zich nog zal roeren voordat hij vernietigd wordt. Ja? Nou, dat kan ik geheel onderschrijven. Maar als de antichrist vernietigd wordt, dan zal het volk der Joden kort daarna tot bekering gebracht worden. En dat leert Gods woord. En we leven nu in de dagen van dodenherdenking. Maar wat moet je eigenlijk herdenken in deze dagen? Als de abortusdoden, de abortusmoorden niet worden herdacht. En de killer fucking doden niet worden gedacht. Net alsof ze niet bestaan. In de reformatorische media bestaan ze niet, want die maken promotie voor dat van God vervloekte killer fucking. Ja, het is allemaal onder de toelating des Heren dat dit allemaal geschiet. En het heeft ook alles met zijn oordelen te maken. Want al die abortuslanden, die worden wel geslagen van God. En bevrijdingsdag 5 mei, welke bevrijding? Moet je mij eens vertellen. De nazi-geesten gemanifesteerd in WEF, WHO, VN, EU, Zelensky, Bill Gates en alle westerse leiders, Fauci. Er wordt niks aan gedaan. Dus die bevrijding moet nog komen. Als je denkt dat je bevrijding op 5 mei kan vieren. Ja, je denkt natuurlijk aan feesten. Net zoals toen de Tweede Wereldoorlog was opgehouden. Dat Nederland van de Duitse dwingelandij is bevrijd geworden. Weet je wat er toen gebeurde? Toen werden de feesttenten opgericht, danstenten. Dus het volk keerde zich gelijk tot de duivel, tot de zonde, tot de wereldse entertainment, niet om God te danken voor de bevrijding. Wat moet je nou bij bevrijdingsdag 5 mei? Dat is allemaal horizontalisme van de bovenste plank. Want we zijn nog niet van die nazi-geesten bevrijd. Die zijn nog volop levend en actief. Kijk maar naar Trump. Trump heeft zich laten afbeelden als een Roomse bisschop. Ja, ik praat geen onzin hoor. Hij maakt deel uit van de wereldlijke macht van de antichrist. Dat heb ik al eerder gezegd. Maar is niet de antichrist zelf. Nee, dat is de opeenvolging van pauze en dat verandert ook nooit. Dat staat duidelijk in Gods woord geopenbaard. En we hebben u vanmorgen, hebben we u die tekst verklaard vanuit de ketterijen van Rome. Dat Rome Maria zondeloos verklaart, dat ze geen deel heeft aan de erfzonde. Maar dan is Christus ook niet in het vlees gekomen. Want dat is door de maagd Maria. En als je dat niet samen kunt brengen, dan zit je verstand er nog tussen. Dat is heel eenvoudig. Want het geloof zal dat beamen dat het zo is. Alles wat Rome leert is de grootste godslastering die er bestaat. En er zijn natuurlijk, die laat het RD ook opdraven. Van die valse dominees en van die valse getuigen. Als ze Christus maar kunnen veroordelen. Dan hebben ze sadisme in het veroordelen van Christus door die valse getuigen. Dat is alle eeuwen al geweest. Er is niks nieuws onder de zon. En dat het nou allemaal onder een reformatorische vlag gaat. Er is niks nieuws onder de zon. Want door wie is Christus veroordeeld tot degene tot wie hij gekomen was? Zijn eigen volk. Ja. En een dienstknecht is niet meerder dan zijn Heer. En de autoriteit en waarheid van Gods woord, van Gods geschreven woord, is van zulk belang dat de schrift verklaart: gij vanwege uw ganse naam, uw woord worden groot gemaakt. Psalm 138, vers 2. En de Heer Jezus zei dat de schrift niet gebroken kan worden. Daar sprak hij over, daar spreekt hij, moet ik zeggen, over het absolute karakter van Gods geschreven woord. En velen zijn onwetend over het feit dat de essentie van 2 Thessalonicenzen 2 vers 4, de officiële aanspraak en de praktijk is van het pausdom. En dit is ook gedocumenteerd in de Rooms-Katholieke bronnen. En in vers 4 van 2 Thessalonicenzen 2 staat geschreven dat hij in de tempel Gods als een God zal zitten, zichzelf vertonende dat hij God is. In de Rooms-Katholieke leringen worden daarom ook consequent gesproken over de paus als zijn heilige majesteit. Daar heb ik een heilige stoel. En zulk een titel kan echter alleen maar op God slaan. God is het enigste wezen die van zijn eigen natuur heilig is. Dus we hebben het vanmorgen gehad over de wortel van het kwaad van de antichrist. Dat hij pretendeert God te zijn. Dat zal geen dominee durven zeggen. Maar het is feitelijk. De paus pretendeert God te zijn. Hij schuift de Heilige Geest opzij. En hij zegt dat hij het ambt hebt van de Heilige Geest. En dat wil zeggen de plaats bekleden van Christus op aarde. Dat is de grootste godslastering die er bestaat. Die er ooit in de wereld is geschied. En ze hebben ook de leer van de rechtvaardiging van de goddelozen op de concilie van Trente vervloekt. Als je dat doet, bedrijf je ook de zonde tegen de Heilige Geest. Ja. Dus wat Rome leert en ook wat de gevolgen zijn van die godslastige potentie, vicaris viridei, die horen er allemaal ook bij genoemd te worden. Maar als ik alles moet noemen, dan ben ik nog een week bezig. Dan ben ik minimaal nog een week bezig om elke dag 2 preken erover te houden. Maar u moet nooit uit het oog verliezen dat de paus vergeleken kan worden met een pyromaan die aan het hoofd staat van de brandweer. Dan weet je eigenlijk al alles. Dan weet je alles. De antichrist in plaats van, niet tegen, in plaats van. Dat betekent het letterlijk ook naar de grond toe. Dus zichzelf aangemeten de titel, zijn heiligheid, beweert de Rooms-Katholieke Kerk, dat daar de volgende eigenschappen aan verbonden zijn. De soevereiniteit van Pontifex, krachtens zijn ambt, een onfeilbare autoriteit om als hoogste herder en leraar van alle gelovigen hen te leren. En hij proclameert met een definitieve gezagsdaad dat een geloofsdoctrine of moraliteit dient gehouden te worden. En in de pauselijke bewering van het onfeilbare leergezag van Rome ligt de eigenschap van Gods onfeilbaarheid onder vuur. En de huidige dominees die trekken hun schoenen er niet voor aan om dat te wederstaan. En dat is ook de reden dat de Heilige Geest van hun gevlogen is. Van hun geweken is. Ja. Want dat doet er niet meer toe. Nee, dat staat in het museum, de leringen van Rome. Dacht je dat? Dacht je dat? Gods woord leert dat nergens. Nee, dat blijft nog geheel van kracht. En de machten achter de schermen, want die witte paus is maar een show. De machten en krachten, de duivelse machten en krachten moet ik zeggen, achter de schermen. Dat wil je niet weten, wat daar allemaal afspeelt en wat daar allemaal beklonken wordt. De paus is ook de grote promotor van de nieuwe wereldorde. Van de satanische nieuwe wereldorde. Hij is de grote promotor van Agenda 2030. Denk er goed om hoor. En daar danst het hele refendom mee. En ze dansen Kuiper op de brede weg des verderfs achterna. Dus de pauselijke bewering onfeilbaar leergezag ligt de eigenschap van Gods onfeilbaarheid en van Gods onfeilbaar woord onder vuur. En zodoende verhoogt de paus zichzelf middels Rome's officiële bewering boven al wat God genaamd wordt. Hij verheft zich boven God. Als dat de antichrist niet is, dan bestaat er geen antichrist. Ja, die moet toch komen, zeggen er velen. Leugen uit de hel. Een leugen uit de hel. Want dan hoeven ze die niet te bestrijden. Dat zit erachter. Die vuiligheid zit erachter. Dan hoeven ze de huidige antichrist niet te bestrijden, want die is er al lang gekomen. En de verdiende gerechtigheid van Christus Jezus na zijn opstanding gaf hem alle macht in hemel en op aarde. Maar de pauselijke bewering wordt officieel als volgt uitgedrukt. De paus geniet op basis van goddelijke ordinantie de hoogste, de volledigste, de onmiddellijke en de meest universele macht in de zorg voor zielen. Nou, dat Rome nog niet verbrand is geworden van zemelswegen, daar sta je nog van te kijken. Maar het zal wel gebeuren, het zal wel gebeuren. Door dit te beweren, terwijl deze macht alleen aan de Heer Jezus wordt toegekend en toebehoord, verhoogt de paus zichzelf boven al wat God genaamd wordt, staat letterlijk in 2 Thessalonicenzen 2, over de mens der zonde. En hoeveel gezond verstand is er nodig om buitenechtelijke affaires als overspel te betitelen? Daar hoef je toch geen verstand van te hebben, dat kent een klein kind wel. Nou, hoeveel officiële godslastering is nodig voordat we hem, die zichzelf zijn heiligheid noemt, te identificeren als de mens der zonde? Het zijn wat dat betreft ook hele eenvoudige zaken om de antichrist te exposen zoals die in Gods woord staat geopenbaard. En op de extravagante wijze en ogenschijnlijk zonder blikken of blozen vervult het Roomse katholieke ambt van het pausdom de tekst van de Thessalonicense brief en haar definitie van de antichrist. Het is erg belangrijk om te beseffen dat het Griekse woord voor antichrist, heb ik al gezegd, niet alleen de betekenis van tegen Christus in zich draagt, maar nog belangrijker de betekenis heeft van plaatsvervanger, dus instead of. En dat het pausdom beide betekenissen van dit Griekse woord op levendige wijze heeft uitgeleefd door zich tegen de leer van de Heer Jezus te stellen, middels zijn plaats in te nemen, kan het best gezien worden in een poging zich zijn kracht, positie als profeet, priester en koning aan te meten. Want er is veel meer aan de hand hoor, in het woord plaatsbekleder. Want dan neemt hij ook de ambten van Christus in. Dat beest, dat God nou in de dood hebt geslagen. Afgereisd naar de eeuwige brandstapel. Het wordt allemaal verzwegen. Maar die verzwijging, daar staat ook diezelfde straf op. Dat zal ik je vertellen. Dus dat kan het best gezien worden in een poging zich zijn kracht en positie als profeet, priester en koning aan te meten, die alleen de Heer Jezus toekomt. De volledige en opperste macht behoort alleen aan de Godmens Christus Jezus toe. En die vrijmachtig in ieder van zijn kerk handelt. En dit wordt bewezen in Efeze 1 vers 22 en 23 en heeft alle dingen zijn voeten onderworpen. En heeft hem der gemeente gegeven tot een hoofd boven alle dingen, welke zijn lichaam is en vervulling desgene die alles en in alle vervult. De Rooms-Katholieke Kerk dicht zich volgens haar officiële leer zijn goddelijke positie toe en de Roomse Pontifex heeft op basis van zijn ambt als plaatsvervanger van Christus als herder van de volledige kerk het volledige hoogste en meest universele ambt over de ganse kerk, een macht welke hij altijd ongehinderd kan gebruiken. Het is de ergste en grootste vijand van Christus, die onder de pretentie van dienstbaar te zijn aan Christus zijn unieke ambten te bedekken en zich zijn positie en kracht aan te matigen. Dus de goddelijke ambten en de ambten van Christus matigt die zich toe. En ook de macht die Christus heeft, alle macht in hemel en op aarde, dat matigt Rome zich toe. En de verdorvenheid binnen het Rooms-Katholieke systeem heeft zulke gruwelijke proporties bereikt dat het moeilijk is om alle gedocumenteerde bewijsvoering tegen hen nog bij te kunnen houden. En zo snel gaat het ook in de wereld. Je kan het niet meer bijhouden vanwege de nieuwsberichtgevingen die over elkaar heen rollen. Maar blijf nuchter, blijf nuchter. Dat betekent niet dat je dat allemaal met je ratio moet wegen. We zijn begonnen met dit hoofdstuk. Geloof niet in iegelijke geest, kan alleen maar door de Heilige Geest. Kan niet met je domme verstand hoor. Dan sla je plank altijd mis. Dat kan alleen maar door het geloof in Christus. En op grond van Gods woord. De verdorvenheid binnen het Rooms-Katholieke systeem, en nogmaals gezegd, heeft zulke gruwelijke proporties bereikt dat het moeilijk is om alle gedocumenteerde bewijsvoering tegen hen nog bij te kunnen houden. Terwijl de overtuiging betreffende natuur en de afvallige kerk van het woord van God komt, bewijzen de gruwelen van deze dag dat de verborgenheid der ongerechtigheid aan het werk is. Nou, als je dat nog niet ziet, mensen. En dat is nou wereldwijd aan het werk. Kom allemaal bij Rome vandaan. Ja, dat heb je gezegd. Rome heeft een geestelijke macht en een wereldlijke macht. In dit kader van de wereldlijke macht openbaart zich ook Donald Trump. Hij heeft zijn eigen een pauselijk kleed laten aanmeten met de techniek van AI. Het lijkt wel gek geworden. Hè? Net een kind. De wet van Rome eist volkomen onderwerping van denken en wil aan hem die zichzelf vertoont dat hij God is. Dus wees daarvan overtuigd, dat is niet maar het onschuldige woord wat ze er in onze dagen van gemaakt hebben, van plaatsbekleder. Ze noemen dat allemaal genees. Maar de paus vertoont zich dat hij God is. Dat pretendeert hij te zijn. En dat is de officiële wet van de Rooms-Katholieke Kerk. En stel dat het noodzakelijk is om de hoogste faculteiten, namelijk die van het denken en de wil, niet te onderwerpen aan God, maar aan de Roomse Pontifex. Daarom zijn ook de martelaren vervolgd, omdat ze dat niet erkenden. Een religieuze eerbied van het intellect en de wil, zelfs de instemming van het geloof, dient gegeven te worden aan de leringen van de soevereine pontifex of het college van bisschoppen op het gebied van geloofszaken en moraal, als ze zich bedienen van het authentieke magisterium, zelfs als ze het niet proclameren als definitieve handeling. En dan moet je weten dat er 80% van de Roomse kardinalen pedofiel is. Hoe zouden die het volk kunnen voorgaan? Alleen even op dat feit gefocust. En daarom dienen de christelijke gelovigen in alle voorzichtigheid alles te mijden wat niet in overeenkomst is met die leringen. Dat leert Rome. Hè? En er staan allemaal kanttekenen bij, want er staan nog een paar bladzijs met bronvermelding. Rome eist dit niet alleen, maar eist ook in Kanon 1371, dat de consequenties voor het niet gehoorzamen van deze leerlingen bestraft moeten worden met een rechtvaardige straf. Dus ze doen daarin ook net of dat ze God zijn. Want dat heeft niks meer met censuur te maken. Ja, Roomse censuur, maar Roomse censuur is afgoderij. Dat geldt ook voor een eventuele herbouw van de tempel in Jeruzalem. Dat kan nooit en te nimmer de tempel van God genoemd worden. Want als die gebouwd wordt, ik geloof dat God het verhindert, maar als die gebouwd wordt, is het ook een afgodstempel. Dus, we hebben u gezegd wat het betekent dat de paus pretendeert in de tempel gods te zitten, waarvan hier geschreven staat te doen geloven dat men de plaats van Christus zelf als profeet, priester en koning heeft ingenomen, en te doen geloven dat men in zijn persoon handelt, is hetzelfde als te zeggen dat hij in de tempel gods als een God zal zitten, zichzelf vertonen dat hij God is. Dat is uit de christengemeentes voortgekomen. Niet uit het keizerrijk. Het keizerrijk was de wederhouder. Ik heb gezegd, toen keizer Constantijn het keizerrijk of de zetel van het keizerrijk verhuisde naar Constantinopel, toen kon Rome zich ontwikkelen als een wereldmacht. En gezeten in de tempel Gods, dat is de gemeente van Christus, wat na die afval van Rome de gemeente van Christus niet meer is. Want Rome is een valse kerk geworden. Dit is nu de exacte bewering van pauselijk Rome, dat hij als God zal zitten in de tempel Gods, zichzelf vertonende dat hij God is. Dus dat moet je nooit uit het oog verliezen. Ik heb wel gruwelijke commentaar gehad in het verleden, dat ik leerde dat de paus pretendeerde dat hij God is. Nou, ze gingen gewoon over in scheldpartijen. Nou, je doet je best maar. God zal die schelden, want dat is door alle eeuwen gebeurd, dat ook Gods knechten, die scheldpartijen die Christus heeft moeten ondergaan, ook zijn onderworpen, want een dienstknecht is niet meerder dan een heer. Dan gaat het over het doel en de intentie van de mens der zonde. De apostel Paulus schijnt opzettelijk uitdrukkingen te gebruiken die voornamelijk naar Christus verwijzen om zo het optreden van de man der zonde te beschrijven. Zoals de uitdrukking openbare komst, verborgenheid. Dit lijkt erop dat het Satans opzet is om Christus te vervangen door zijn eigen man. Ze hebben Christus niet aangenomen, maar de Heer Jezus zegt, als er iemand komt in eigen naam, die zult gij aannemen. Daar spreekt hij al over de antichrist. Want Christus weet natuurlijk alles. Paulus door de geest van Christus wist ook alles. Hij spreekt ook over de antichrist. Die komen zal, dat wist hij al. En toen het ging over antipapisme, dat artikel over antipapisme, dan zegt die voorganger van Steef de Bruin, niet Kranendonk, maar die daarvoor, Jansen. Ja, hij zegt, Paulus wist niet dat de antichrist er komen zou. Dat Rome er komen zou, zo zei hij het. Ik zeg, ben je van de ratten besnuffeld? Dan wil je mij zeggen dat de geest, de Heilige Geest het niet wist. Want Paulus heeft Gods woord geschreven door de inspiratie van de Heilige Geest. En de apostel Johannes, ook Paulus, spreekt uitdrukkelijk over de komst van de antichrist. Ja, zegt Steef de Bruin, ik ga helemaal in de voetsporen van mijn voorgangers. Dat klopt, want het zijn allemaal antichristen. Dat klopt, precies wat ze zeggen. Het zijn allemaal mensen der zonde. En geklonken aan het pausdom, want dat is wel openbaar gekomen. Het lijkt erop dat Satans opzet is om Christus te vervangen door zijn eigen naam. Nou, dat lijkt er niet op, dat is ook zo. Het doel wordt genoemd in vers 4, die zich tegenstelt en verheft boven al wat God genaamd of als God geëerd wordt, al zo dat hij in de tempel Gods zal zitten als een God. Zichzelf vertonen dat hij God is. En dit is wat hier gedocumenteerd staat, is de bewering en de wet van pauselijk Rome. En in vers 9, ik ga nog steeds over 2 Thessalonicenzen 2, beschrijft Paulus hoe dit doel van de Satan uitgevoerd dient te worden. Niet volgens Paulus, maar volgens Rome. Hem, zeg ik, wiens toekomst is naar de werking des Satans in alle kracht en tekenen en wonderen en leugen. De mens der zonde zou komen met alle kracht, tekenen en bedrieglijke wonderen in alle verleidingen der onrechtvaardigheid. Daar is natuurlijk heel veel bekend van in de kerkgeschiedenis. In onze dagen hoor je daar zo niet meer van. Maar dat betekent niet dat dat allemaal verdwenen is en dat de macht van Rome gekelderd is. Dan maak je wel een fatale vergissing. Dan weet je niet wie Rome is. Dan weet je er niks van. Nee. Zoals de Heere wonderen werkte door de bediening van de apostelen om hun ambt te bevestigen, zo werkt Satan met de antichrist om zijn zogenaamde ambt met valse wonderen. Allemaal vals vlag. Nou, daar is de wereld vol van al die vals vlag events. Om zijn ambt met valse wonderen te onderstrepen en te doen dienen ter omverwerping van het evangelie. Dat is het doel van de duivel. Denk er goed aan, ze worden aangedreven door de draak, de antichrist. En het is ook het doel van de antichrist om het evangelie omver te werpen. En de mens der zonde doet een poging om Christus te personifiëren en is tegelijkertijd in contrast tegen hem. Hij probeert zijn positie in te nemen, maar hij is totaal verschillend van hem en het tegenovergestelde van hem. Hij eigent zich zijn plaats en zijn voorrechten toe Hij is in de verste verte niet een ware vertegenwoordiger voor hem, maar hij vertegenwoordigt zich als zijn grootste vijand. Nou, zo wordt het pausdom niet meer gezien. Een vredelievende man wordt gezegd. Nou, Steef de Bruin, dan ga je in dezelfde weg zoals die poop is afgereisd en zoals alle popen zijn afgereisd naar de eeuwige brandstapel. Het is niet anders. Het is niet anders. Ze varen liever ter helle als voor God in de schuld vallen. Publiek moet dat dan, hè? Publiek moet dat dan. En God de eer te geven. Nee hoor, ze varen liever met al die valse profeten ter helle. Dat is de geest van het refendom. En van alle dominees. Ja. Dus de antichrist vertegenwoordigt zich als de grootste vijand van Christus. En zoals Christus handelt voor God, zo handelt de mens der zonde voor Satan. Die hem gebruikt voor zijn eigen doel. Zoals de tekst leert dat de komst van de mens der zonde is naar de werking des Satans. Dus ik zeg het nog een keer. De draak is de grote aandrijver. En dan beest 1 en beest 2, de valse profeet, die handelen op zijn bevel en door zijn drijfveer. Het doel en de intentie van de mens der zonde wordt ook weergegeven in zijn tweede naam, namelijk de zoon des verderfs. Dit refereert naar Judas, die pretendeerde een discipel van Christus te zijn, terwijl hij de zoon des mensen verraadde met een teken wat liefde en loyaliteit voorstaat. Dus met liefde, gemaakte liefde en gemaakte loyaliteit wordt Christus verraden in onze dagen. Als je daar niet op berekend bent en je hebt nog een zwak in je hart voor al die vriendelijke uitspraken, die vriendelijke gezichten. Ik heb het u onlangs geopenbaard door die brief die PL, ik zal zijn naam niet noemen, werd toegezonden door Steef de Bruin. Nou, Steef de Bruin krijgt in ieder geval een 10 voor zelfrechtvaardiging. Maar je komt er bij God niet doorheen, hoor. Je komt er bij God niet doorheen met je satanisme. Dus het refereert naar Judas. En alle die in die voetsporen gaan, ja, dat zijn Judassen. Ze zijn allemaal Judassen. Want de duivel was in het paradijs ook vriendelijk en loyaal. Hij sprak heel vriendelijk tot Eva. En Eva trapte erin. En wij met haar en wij met Adam. Dus je moet maar niet denken dat je er zo op berekend bent, want dat is allemaal grootheidswaanzin. Je ziet het aan Trump, die leidt aan grootheidswaanzin. En het zal als een kaartenhuis in elkaar storten. Make America great again, dat is ook godslastering. Make America great again, deze wereld gaat voorbij met alles wat erin beweegt en leeft. Maar die de wil van God doet, blijft tot in de eeuwigheid. O kinderen, blijf toch bij het woord. Geef de wereld een scheidbrief en geef Christus je liefdesbrief. Ja, u zegt, maar ik mis nou juist die liefde. God is liefde. Dat is de bron. Waar moet je dan wezen? Waar moet je dan wezen? Als de bron God zelf is. En hij heeft zijn lieve zoon naar deze wereld gestuurd om zondaren zalig te maken en de liefde van God in je hart uit te storten door de Heilige Geest die je dan gegeven wordt. Dus de paus is een goed gekend vertrouweling, maar tegelijkertijd een fatale vijand die verraad pleegt middels een kus, terwijl hij zegt dat hij zijn meester en heren dient. Hij is een Judas, wiens komt is naar de werking des Satans, met behulp van alle kracht en tekenen en wonderen der leugen. Zij die onder zijn invloed staan, worden beïnvloed door een kracht der dwaling. Dat is de kerk van vandaag. Ze verkeren onder een kracht der dwaling. Dacht je dat als je God vreest een homo-statement kan ondertekenen? Dacht je dat? Dat wordt niet alleen gedacht, het wordt gedaan. En dat bewijst de afval, de algehele afval van het refendom dat zich aangesloten heeft bij algemene godsdienstvrijheid. Dat zijn daar wel de gerichtsgevolgen van. Dat zal ik je wel vertellen en dat moet nog beginnen hoor. Het is maar een beginsel van smarten. Ze hebben meer welbehagen in de ongerechtigheid omdat ze de liefde der waarheid niet aangenomen hebben. En dat zal na de afval, dat zal het nog gebeuren. Nee, als ontkenning van het evangelie van Christus heeft de vorige paus Johannes Paulus II de identiteit en oorsprong van het visioen van Maria te Fatima, wat zo'n wonder der leugen is, bekrachtigd. Hij kondigde het volgende af, volgens Het goddelijke plan is de vrouw bekleed met de zon, nedergedaald van de hemel naar de aarde om de bevoorrechte gelovigen te bezoeken. Ze vraagt hen zichzelf op te offeren als slachtoffers voor de herstelbetaling, hen verkondigende dat ze klaar was om hen veilig naar God te leiden. En zie, zij zagen een stralend licht van haar moederlijke handen, welke doordrongen zijn in hun innerlijk, zodat ze zich opvoelden gaan in God. Het is toch ongelooflijk. Het uiteindelijke einde van de mens der zonde. En als dan zal de ongerechtige geopenbaard worden, de welke de Heere verdoen zal door de geest zijns monds, en teniet maken zal door de verschijning zijner toekomst. Vers 8. En vers 8 leert ons het einde van de mens der zonde. En deze mens der zonde die geopenbaard werd nadat de macht van het Romeinse keizerrijk verwijderd was, zal zijn werk voortzetten totdat de Heere hem verdoen zal door de geest zijns monds en teniet maken zal door de verschijning van zijn toekomst. En dit is de verwijzing naar de tweede komst van Christus, hoewel Rome vernietigd zal worden voor de tweede komst van Christus. En de Heere Jezus heeft in dit vers voorspeld de vernietiging van de regering van de mens der zonde, welke zal geschieden door het woord van de Heere, en welke hem zal reduceren tot niets. Nou, dan blijft er reduceren, blijft er dan ook niet meer over. Rome zal niet meer bestaan en zal van de aardbodem worden geremoved. Hij zal volledig en in elk opzicht verwoest worden voor deze laatste dag. Want na de vernietiging van Rome zal het volk der Joden nog tot bekering komen. En in de tussentijd mogen we de overwinning van het evangelie in dit vers reeds zien. De apostel herhaalt de waarheid. Oh ja, dat wil ik ook nog even zeggen. Dat er zijn die beweren, allemaal toekomst nog, de antichrist moet nog komen. En de Messias die de Joden verwachten, dat zal dan de antichrist zijn, omdat ze geloven dat dat de Messias is. Absoluut een leugen. Allemaal leugen en bedrog. Vindt nergens grond in Gods woord. Nee, dan zal het volk der Joden tot bekering komen. Dus dan kan die zogenaamde antichrist, die ze droombeeldig voorstellen, die zal dan ook verdampen. Ik heb u het gezegd. En als dan zal de ongerechtigheid geopenbaard worden, de ongerechtige, vers 8. En deze mens der zonde die geopenbaard werd nadat de macht van het Romeinse keizerrijk verwijderd was, zal zijn werk voortzetten totdat de Heer in hem verdoen zal door de geest zijns monds en teniet maken zal door de verschijning van zijn toekomst. En in de tussentijd mogen we de overwinning van het evangelie in dit vers reeds zien. En de apostel herhaalt de waarheid van de Heere gesproken in Jesaja 11 vers 4. Maar hij zal de armen met gerechtigheid richten en de zachtmoedigen des lands met rechtmatigheid bestraffen. Doch hij zal de aarde slaan met de roede zijns monds en met de adem zijner lippen zal hij de goddeloze doden. En de Heere, zijn kracht is altijd het grootst gebleken in de dag dat het meest nodig was. Hij geeft dan hulp aan verslagen en armen van geest. Lees de 9 zaligsprekingen van Christus. Het karakter van God in zijn genadevol evangelie is de geest zijns monds. En door de hele geschiedenis heen wordt dit vers begrepen en beleefd op de door ons gestelde wijze. Het evangelie is een kracht Gods tot zaligheid en ingeluk die gelooft. En dat wordt ondervonden, ervaren, als een ziel aan het einde van de wet gekomen is. Want het einde van de wet is Christus, tot rechtvaardigheid en ingeluk die gelooft. Dan ondervind je daarvan de kracht. Herhaaldelijk heeft het evangelie van genade in de loop van de geschiedenis overwinning geboekt op de mens der zonde, de Waldenzen, de mannen van de reformatie en alle echte opwekkingen hebben de Heere hem zien slaan met de roede van zijn mond en met de adem van zijn lippen. En zijn kracht wordt gezien, want de Waldenzen hebben ook Rome overwonnen, hè? Door het bloed des lams, ook letterlijk. Ja. En zijn kracht wordt gezien als zijn goedgunstigheid moedig werd geproclameerd en een ieder die gered wordt om niet te worden gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing die in Christus Jezus is. En nu nog een conclusie. Niemand dan God is in staat om van tevoren de verborgenheid der ongerechtigheid zo te omlijnen dat we er openlijk het pausdom en de Rooms-Katholieke Kerk in kunnen herkennen, de antichrist. En niemand kon dit van tevoren bedenken, alleen God kan dit voorspellen. En dat een mogendheid voor God handelt en te zijn als God te midden van de christelijke kerk, spottende met zijn waarheid en zijn eigen heiligheid, gaat elk verstand te boven. Corruptie, fraude en valse pretenties hebben deze wereld voor eeuwig geregeerd vanuit dezelfde stad die op zeven heuvels is gelegen. En als het heidense Romeinse keizerrijk eens regeerde met militaire kracht, als dit niet zo duidelijk door des Heren woord was beschreven en gezien werd in het verleden en in de meer recente geschiedenis, dan zou dat door niemand verwacht zijn. Het profetische beeld van de verdorvenheid van dit systeem, wat rond de antichrist is gebouwd, demonstreert de goddelijke inspiratie van de Bijbel en de macht en de autoriteit van onze Heere God. En om dit duidelijke getuigenis van Gods geschreven woord aangaande het fundamentele ambt van de antichrist te ontkennen en de leer te prefereren die niet kan geverifieerd worden door de tekst zelf nog de tand des tijds kan weerstaan, betreft een serieuze zaak. Het verduistert de wijsheid van de goddelijke profetie en ontkent het ware karakter van de dagen waarin we leven. Terwijl het futurisme beweert dat de wederkomst van Jezus Christus nabij is, verwoest het tegelijkertijd het historische tijdsraam van zijn tegenstander, de antichrist. Welke essentieel is om een juist begrip te hebben van de vervulling van de profetie. Een historische invulling van deze voorspellingen betreffende de afval is een essentieel element van wat de Heere heeft voorspeld in zijn woord. En de Heere heeft uitgelegd over zichzelf dat alle dingen vervuld moesten worden van welke geschreven waren in de wet van Mozes en in de profeten en in de psalmen betreffende hem. En zo is ook de inhoud van wat er is geschreven over het ambt van degene die tegen hem is vervuld. De waarheid van het evangelie, het profetisch woord, heeft veel landen uit de afgrond van bijgeloof en tirannie bevrijd en geleid tot bijbelse vrijheid en economische groei, zoals bij de Waldenzen, de Bohemians in die tijd. En ze leefden in de reformatie en in de tijd van de inquisitie. En dan gaat het natuurlijk over de geestelijke vrijheid die ze uit zere hand hebben mogen ontvangen. Niet op grond van hun volharding, maar wel in de weg van volharding. En veel boeken over futurisme is het werk van oprecht en toegewijde mannen Gods. Desniettemin faalt men om de tegenwoordigheid van de antichrist in ons midden tentoon te stellen, waardoor de volken op heel effectieve wijze opnieuw verlokt worden tot slavernij. De historische interpretatie van de profetie is terug te vinden in de meest plechtige geloofsbelijdenissen van de christelijke wereld. Het vormt de leidende factor in het getuigenis van de martelaren en de reformatoren. Zoals de profeten van vroeger droegen deze heilige mannen een eenvoudig getuigenis uit, geen hoogdravende taal. Zij getuigden voor de waarheid van God en tegen de afval van hen die zich voordeden als christenen, maar het niet waren. We hebben net dat gedicht van Ledeboer, die heb het wel duidelijk in dat gedicht geopenbaard. Hun getuigenis was dat pauselijk Rome het Babylon was van de profetie, die leerde dat de grote stad die het koninkrijk heeft over de koningen der aarde en dat haar hoofd de Roomse pontifex de voorspelde mens der zonde ofwel de antichrist is. En zo heb ik u dan, en ja, dan volgen er nog vele noten dat het allemaal geverifieerd kan worden, maar u vindt de grootste verificatie in Gods woord zelf. Geloof niet een iegelijke geest, maar beproef de geesten. Dus we zullen moeten oordelen om die geesten te beproeven. En heel Reformdom roept uit, je mag niet oordelen, omdat ze nergens meer vanaf weten. Ze weten nergens meer van. Er is geen dominee die nog ergens vanaf weet, want anders zou je het wel horen. Als je denkt dat je tegen de huidige aanslagen tegen de mensheid, daar hebt de kerk ook voor te waken. Ik heb je als een wachttoren gesteld. Of denk je dat de naaste liefde bestaat om je naaste verloren te laten gaan? Voor al die bedreigingen die in onze dagen zich voordoen. Denk je dat? Nee, dat moet echt publiek. Dat moet publiek. Dus geloof niet iegelijke geest, maar beproef de geesten of zij uit God zijn. Dat is de antichrist een tegenpol van. Want vele valse profeten zijn uitgegaan in de wereld. En met name de valse profeet. Er zijn vele antichristussen, er zijn vele valse profeten, maar er is er maar één, de antichrist. Er wordt er ook wel beweerd, dat is Trump, dat is allemaal onzin. Dat is allemaal onzin. Want dan behoor je tot degene die zeggen dat de antichrist nog komen moet. Allemaal onzin, allemaal verleidingen des duivels. Die is reeds gekomen, staat uitgetekend in Gods woord. En alle geest die belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God. En dat kan Rome niet zeggen, ze kunnen het wel zeggen met de lippen. Maar dat gaat gepaard, Christus en de Belial, zo zou je het kunnen noemen, het is veel erger. Christus en de antichrist gaan nooit hand in hand. En alleen de antichrist belijdt dat Maria zondeloos was. Dat is de grootste aanslag op de vleeswording van Christus. We hebben u vanmorgen al voorgehouden dat Rome vier ketterijen leert. En ik zal u die nogmaals oplezen. Dat Maria is altijd maagd gebleven. Maria is de moeder van God. Maria is onbevlekt ontvangen. En Maria is ten hemel opgenomen. Ik heb u vanmorgen bewezen dat als Maria een zondeloze moeder is geweest, dat Christus nooit in het vlees gekomen is, want hij is geworden uit een vrouw. In het vlees gekomen, dat betekent onder de wet gekomen. Dat kon nooit via een zondeloze moeder trouwens. Er is geen mens zondeloos geweest in heel de wereldhistorie niet, dan alleen de Heer Jezus Christus. En die professor Dr. Allen Schreck, waar ik het ook vanmorgen over gehad heb, die onderschrijft een van de katholieke geloofspunten over Maria, dat zij vanaf het eerste moment van haar bestaan gevrijwaard is geweest van de erfzonde. En alles Schreck geeft hier aan hoe de kerk tot dit inzicht is gekomen. Gevrijwaard van de erfzonde. Nou, dat is natuurlijk een ketterij der ketterijen. En daarmee bewijs ik ook dat Rome niet leert dat Christus in het vlees gekomen is, omdat zij leren dat Maria gevrijwaard is geweest van de erfzonde. En in de tijd dat Rome dieper nadacht over wie Jezus was en wat het betekende zijn moeder te zijn, kwamen zij tot de overtuiging dat God Maria speciaal op haar taak in zijn verlossingsplan had voorbereid. Het leek onmogelijk dat de allerheiligste God, wiens wezen helemaal tegengesteld is aan de zonde, geboren zou kunnen worden uit iemand die getekend was door de zonde en de opstandigheid van de gevallen menselijke natuur. Het leek ook onmogelijk dat Maria zo vrij en onvoorwaardelijk haar toestemming gegeven kon hebben aan Gods plan. Er is helemaal geen sprake dat Maria toestemming heeft gegeven. De engel kwam het haar verkondigen dat zij de eeuwige Zoon van God zou baren. Als ze deel had gehad aan de opstandige natuur van de kinderen van Adam en Eva, kon zij nooit geen toestemming gegeven hebben om de Christus te baren, volgens Rome. Het geloof groeide dat God Maria gevrijwaard had van de erfzonde, die vanuit onze eerste ouders op de gehele mensheid doorgegeven was. En dit wordt de onbevlekte ontvangenis van Maria genoemd. De onbevlekte ontvangenis betekent niet dat Maria een maagdelijke geboorte had zoals Jezus. Maria had een normale menselijke vader en moeder en werd op een normale manier ontvangen en geboren. Maar Maria werd vanaf het moment van haar conceptie door God gevrijwaard van de erfzonde. En God zuiverde Maria volmaakt om haar erop voor te bereiden de Zoon van God in haar schoot te dragen. In zekere zin zegt de onbevlekte ontvangenis van Maria ons meer over Jezus dan over Maria. En de onbevlekte ontvangenis zegt ons dat Jezus zo uniek en heilig was dat God zelfs zijn moeder wilde voorbereiden door haar van de zonde te vrijwaren. En het geloof in de zondeloosheid van Maria dateert van vroeg in de kerkgeschiedenis. In de vierde eeuw sprak Ambrosius over Maria als vrij van elke zondesmet. En Augustinus geloofde dat zij de enige uitzondering was op de schrifttekst. Als wij zeggen zonder zonde te zijn, bedriegen wij onszelf. Dan kun je zien hoe Ambrosius en Augustinus nog half rooms geweest zijn. Hij schreef ook, want hoe weten wij welk een overvloed van genade aan haar verleend was om de zonde geheel te overwinnen, aan haar die het verdiende hem te ontvangen en te baren in wie geen zonde was.
Er was ook verschil van mening over dit geloofspunt. Zelfs grote katholieke leraren als Bernardus en Thomas van Aquino trokken het in twijfel. En veel christenen maken thans nog steeds bezwaren tegen dit geloofspunt op grond van het feit dat het in strijd is met wat de schrift zegt, wij hebben alle gezondigd. Toen de katholieke herders en theologen dieper op deze bezwaren ingingen, kwamen ze echter tot de conclusie dat het geloof in de onbevlekte ontvangenis in overeenstemming is met de schrift. En de schrift heeft het erover dat alle mensen verlossing nodig hebben. We zijn door de zonde van Adam gebonden en kunnen onszelf niet van de zonde bevrijden zonder de tussenkomst van een verlosser. En Jezus is de enige mens die door zijn natuur zelf zondeloos is en zodoende in staat om ons te verlossen. En in de leer van de onbevlekte ontvangenis logen deze waarheid niet. Maria had ook een verlosser nodig. Zij moest ook van de zonde verlost worden door het sterven en verrijzen van haar zoon Jezus. Zij is niet door haar eigen natuur zonder zonde, zoals Jezus, maar door een speciale tussenkomst van God, wat nergens in Gods woord geleerd wordt, dus dat is de ketterij van Rome, om Christus van de vleeswording uit te sluiten. Als ik dat nou nog niet door heb, hoe listig Rome te werk gaat, alle vrome woorden ten spijt. En nogmaals, wat Rome aan vrome woorden bezigt, is allemaal godslastering, omdat de paus, de valse profeet, spreekt als de draak. En de Heere die boven alle tijd staat, paste om Maria op haar speciale taak in zijn plan voor te bereiden. De genade van Jezus' verlossing tevoren op haar toe. En Maria zelf erkende dat elk vorig dat ze genoten danken was aan Gods genade. Wat grote dingen heeft de machtige met mij gedaan. Heilig is zijn naam, maar ze vergeten erbij te vertellen dat zij ook haar verlossing meldt in haar loflied. Die de nederheid van zijn dienstmaagd heeft aangezien door haar uit die nederheid, uit die lage staat in Adam te redden. Dat laten ze achterwege. Terwijl de theologen over de bezwaren tegen het geloofspunt van de onbevlekte ontvangenis discussieerden, dat is ook al verdoemelijk, dat doet het RD ook, ze discussiëren zich dood en dat vindt allemaal plaats op de brede weg des verderfs. Dus daar discussieerden ze toen al over, werd het bijna algemeen door de Rooms-Katholieken aanvaard en tenslotte bepaalde de paus Pius IX in 1854 dat dit tot de officiële leer van de katholieke kerk behoort. Hij zei, de gelukzalige maagd Maria is bij het eerste ogenblik van haar ontvangenis door een bijzondere genadegave en voorrecht van de almachtige God met het oog op de verdiensten van Christus Jezus de Verlosser van het menselijke geslacht gevrijwaard van elke smet van de erfzonde. En paus Pius benadrukte dat de zondeloosheid van Maria niet te danken was aan haar eigen verdiensten, maar dat ze waarlijk verlost was door de verdiensten van haar zoon Jezus Christus. Het is allemaal godslastering wat ze hier met vrome woorden schrijven. En Steef de Bruin neemt dat naadloos over. Hij weet geen eens dat Rome leert dat Maria geen erfschuld had. Ik denk nog geen eens dat hij het weet. Maar hij kakelt wel al die voorstanders na die beweren dat Rome niet de antichrist is. Die kakelt hij allemaal na. Van zichzelf weet hij dat niet. Steef de Bruin is helemaal geen theoloog, mensen. Dat is gewoon een puppet van de nieuwe wereldorde. Een puppet van het globalisme. Een puppet van de antichrist. Die hij logent. Ja, ze logenen niet de antichrist. Maar ze logenen dat de opeenvolging van pauze met die godslastelijke titel Vicaris Filii Dei de plaatsvervanger van Christus beweert te zijn. Dat logenen ze. En dat is godslastering, dat is schriftverkrachting, omdat dat niet aan discussie onderhevig is, omdat dat niet voor tweeërlei uitleg vatbaar is, dat Rome de antichrist is. Dus als je daaraan gaat plukken, dan kruisig je Christus opnieuw, want Rome is de grootste vijand van Christus die Christus heeft overwonnen. Dus ik heb hier die Roomse bron van professor Alan Schrek. Dat leert Rome. Die vier godslastelijke ketterijen. Maria is altijd maagd gebleven. Dat is allemaal onzin. Want ze heeft na de geboorte van de Heer Jezus ook nog meerdere zonen gehad. van Jozef, Maria is de moeder van God, dat is ook onzin. Maria is de moeder van onze Heer Jezus Christus, de natuurlijke moeder. Maria is onbevlekt ontvangen, dat is ook de grootste duivelse truc die er in de wereld is verzonnen. Maria was niet zonder erfschuld en zonder erfsmet. Maria is ten hemel opgenomen, dat is ook gedicteerd door de duivel. Dat heeft nergens grond in de schrift. Ook een toekomstig antichrist heeft nergens grond in de schrift. Dus als je daarmee meegaat, dan zit je je te bedriegen voor de eeuwigheid. Want denk erover dat de leer van de antichrist, zoals die in Gods woord staat geopenbaard, volledig behoort tot de leer van Christus. Openbaring 13 is ook door diezelfde Johannes geschreven. 2 Thessalonicenzen 2 is door Paulus geschreven, door de inspiratie van de Heilige Geest. En daar wordt duidelijk uiteengezet wie die mens der zonde is. En wat die is. En waar die zich bevindt. Staat allemaal in 2 Thessalonicenzen 2. En dat die zal zitten als een god in de tempel gods. Dat hebben ze ook allemaal vervalst. Maar de kanttekenaren geven daar de juiste verklaring aan. En niet alleen de kanttekenaren. Je kan schrift met schrift vergelijken. En dan kom je op de juiste verklaring van waar de antichrist zich bevindt en dat hij als een god vereerd wordt en dat hij verheven wil zijn boven alles wat God is. Dat is de antichrist. Dat is Rome. Dat is in de historie wel duidelijk bewezen. Dus die Steve de Bruin die vertrapt ook het bloed der martelaren. Miljoenen christenen zijn door Rome vermoord geworden. Dat logeren ze allemaal, dat schuiven ze allemaal aan de kant en dan zeggen ze van die laatste paus, dat was een vredelievende man. Ik weet zeker dat de duivel siddert bij deze uitspraken. En er zijn er ook nog die zeggen dat de laatste paus, die is al in 2020 is die vermoord. En de paus die nu overleden is, dat hij een rubber masker droeg. Dat kan ik niet bewijzen. Maar dat zou betekenen dat die houten kist leeg geweest is. Nou, ze zijn verrot genoeg om dat te doen. Ze zijn verrot genoeg om dat te doen. En alle officiële berichtgeving daarover, die neemt Steve de Bruin naadloos over om het Reformatorisch in die slaapmode te houden. Want het Reformatorisch Dagblad is gelijk een slaappil. En wel de zwaarste in zijn soort. Al die dominees liggen te snurken met het RD in de hand, met het RD in de mond, met het RD tussen de voeten. Daar heb je nou het bedrog als een gevolg van de afval waarvan Paulus sprak in 2 Thessalonicenzen 2. Als Christus niet geboren zou worden uit het vlees, dan was hij nooit in het vlees gekomen. Dus het is allemaal klinkklare onzin, ook nog eens een keer, wat Rome leert. En wat onder de reformatorische vlag ook nabeleden wordt. Dat Rome leert dat Christus in het vlees gekomen is. Ik heb u bewezen uit Gods woord. Gods woord bewijst alles zelf. Dat Rome dat niet leert. En dat ze niets belijden, omdat belijden in het kader staat van het geloof. En Rome heeft geen druppel geloof. En alle geest die niet belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God niet. Maar, Gods woord leert het allemaal zelf, dit is de geest, toen nog de geest van de antichrist, nu is het de antichrist zelf, welke geest gij gehoord hebt, dat komen zal en nu al reden is in de wereld. Maar kindekens, de gelovigen, de ware gelovigen, gij zijt uit God en hebt hen overwonnen door het bloed des lams, want hij is meerder die in u is, dat wil ik ook eens onderstrepen. En het moet ook ervaren worden, hè? Want hij is meerder die in u is. Paulus zegt, ik leef, nog niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Die is meerder dan die in de wereld is. Heb goede moed, volk van God. In de wereld zult gij verdrukking hebben. Ik heb de wereld overwonnen. En als ik in u ben, heb gij ook de wereld overwonnen. En de antichrist overwonnen. En de valse profeten overwonnen. Met hun ketterijen. Het Reformatorisch Dagblad overwonnen. De SGP overwonnen. Ze hebben het al verloren. Ze zijn uit de wereld en daarom spreken zij uit de wereld. Ze spreken de wereld naar de mond. Ze spreken als de wereld. En de wereld hoort hen.
ik weet nog goed dat die Pechtold, die zei tegen Van der Staaij, nou, hij zegt, jullie komen gaandeweg een stukje dichter naar ons toe. He, vroeger zei je nog van de televisie, die duvelskijkkast, maar nou kom je er zelf ook op. Dus dat gaat heel goed met jullie. Nou, dat moet je dan van de wereldswegen gezet worden. En ze schamen er eigen nergens voor. Helemaal nergens, nee. Omdat ze uit de wereld zijn. Dus goed verstaan, wat Paulus hier zegt, wij zijn uit God. En die God kent, hoort ons. Dat betekent, hoort ons, de leer van de apostel en profeten waarvan Jezus Christus het uiterste toeksteen is. Die uit God niet is, hoort ons niet. Die zal zich daaraan niet onderwerpen, maar altijd met nieuwe dingen komen. En de beestachtigheid en de bloeddorstigheid van de antichrist ontkennen. Of dat hij nog komen moet en dan schuiven ze dat eeuwen voor zich uit. Maar dit is allemaal een verleiding des Satans. Hieraan kennen wij de geest der waarheid en de geest der dwaling. Als je de geesten mag wegen bij God vandaan, dan is dat geen moeilijkheid, geen wiskunde, nee. En in de tijd van Romein, die man die was nog getrouw, wel niet zo zuiver in de leer, maar ik acht wel zijn getrouwheid aan de zaak van Christus. Want toen die danstenten werden opgericht, net na de bevrijding van de Duitsers, toen stapte hij in eigen persoon naar die danstenten af om hen te bestraffen. Nou, ik zie het geen dominee meer in onze dagen doen. Nee. Van Dieren zegt, toen de kermis was op Stolks dorp, hij zei, maar dan moet je met een grote boog omheen lopen. Nee, ik zeg, moet er dwars doorheen. Want God heeft mij ook uit die kermis gerukt. Hoewel ik mij daar nooit vermaakt heb in die zin. Maar wel als een prodigal son uit de wereld gerukt. Nou, dan kun je niet boven de kermis meer uitkomen. Maar dan moet je wel tegengetuigen. Geliefde, laat ons elkander lief hebben, want de liefde is uit God. En dat moet dan de ware liefde zijn. Want niet iedereen die zegt, Heere, Heere, behoort tot het Koninkrijk der Hemelen. Nou, in het meerderheid van het volk Israël had God geen welbehagen. Dus goed verstaan, het is een reuken des doods ten dode. Wat Johannes hier schrijft over reuken des levens ten leven. Die niet lief heeft, die heeft God niet gekend. En dan bedoelt hij natuurlijk de liefde uit God, hè. Niet de natuurlijke liefde. Die niet lief heeft, die heeft God niet gekend, want God is liefde. En hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard, dat God zijn enige geboren zoon gezonden heeft. Dat was de grootste liefde van God. Zijn zoon gezonden in de wereld, opdat een iegelijk die in hem geloven, niet verderven, maar het eeuwige leven zou hebben, opdat wij zouden leven door hem. De oorsprong van de liefde vindt niet dat wij God lief gehad hebben, maar dat hij ons eerst heeft lief gehad. En zijn zoon gezonden heeft tot de verzoening voor onze zonde. O mensen, Gods volk is altijd verblijd als het over de particuliere verzoening gaat. Ja, daar leeft Gods volk van de vergeving der zonde. Uit Christus. Want een nieuwe ontmoeting met Christus wordt de vergeving der zonde weer herbevestigd. Ja. Dat hij niet verwachtte, nee. Maar dat wordt wel ervaren. Geliefde, indien God ons al zo lief heeft gehad, zo zijn wij ook schuldig elkander lief te hebben. Paulus zegt, daar hoef je niet in onderwezen te worden, want ik weet dat gij elkander lief hebt. Ik weet dat dat zo is. Want de liefde kan tegen de liefde niet twisten. Tegenwoordig kunnen ze het allemaal, maar die hebben dan de liefde niet. En wat ze tegenwoordig de liefde noemen, is valse liefde. Dat is allemaal vals vlak. Allemaal vals vlak. Want een mooi zogenaamde ook al die valse broederen inzegenen. Ja, ik zou je bedanken. Nee, nee. Niemand heeft ooit God aanschouwd indien wij elkander lief hebben. Zo blijft God in ons en zijn liefde is in ons volmaakt. Dat is de volmaakte. Gods liefde is de volmaakte liefde. Niet de liefde waarmee wij God lief hebben, maar de liefde waarmee God zijn volk lief heeft. En de Heer Jezus zegt, ik zal niet meer voor u bidden, want de Vader zelf heeft u lief. Dat is de liefde des Vaders, de liefde des Zoons en de liefde des Heilige Geestes. Die worden elk kind van God naar de mate des geloofs en des geestes verheerlijkt aan deze zijde van het graf. We zullen er eerst van zingen, gemeente. En wel van de verzen 16, 17 en 18 van Psalm 9. Thans is de Heer bekend alom door recht te doen bij het heidendom. De goddeloze raakt in banden, verstrikt in het werk van zijn handen. De stoute zondaars zullen snel teruggekeren naar de hel. Dat is met de paus gebeurd. Met al de godvergeten bende der heidenen die zijn wetten schenden. Nooddruftige vergeet God niet, nog laat en eindeloos in het verdriet. Dat doet de Heer nooit hoor. Ellendig volk mag op hem wachten en hij zal hun hoop niet steeds verachten. 16, 17 en 18 op Psalm 9.
Zeg maar, hoe weet ik nou dat ik God lief heb?
Of anders gezegd, hoe weet ik nou dat God mij liefhebt? Nou, daar staat hier ook het antwoord. In het 13e vers, hieraan kennen wij dat wij in hem blijven en hij in ons, omdat hij ons van zijn geest gegeven heeft. Dat word je gewaar op. Dat kan niet verborgen blijven. Nee. En het kenmerk van de dwaze maagden was dat hun lamp uitgingen en uitbleven. En ze hadden het niet nodig gehad om olie in hun lampen te nemen. Ik heb er wel veel verklaringen op nagelezen wat die olie betekent. De een zegt het is de liefde en de ander zegt het is het geloof. Nee. Het is de inwoning van de Heilige Geest. Want de Heilige Geest zalft met olie. Zijn beker is overvloeiende. Nou, dat word je gewaar als de Heilige Geest ook de liefde in ons hart uitstort nadat wij door de gerechtigheid van Christus gerechtvaardigd zijn geworden, blijft dat niet achter. En dat is het bewijs dat God ons lief heeft en dat wij hem lief hebben. Als reden omdat hij ons eerst heeft lief gehad. En soms lijkt het dat Gods woord aan algemene verzoeningsuitspraken doet. Gelijk ook geschreven is en wij hebben het aanschouwd en getuigen dat de Vader zijn Zoon gezonden heeft tot een zaligmaker der wereld. Dat is niet alle mensen in de wereld. Zoals in vers 17 schijnt, hierin is de liefde bij ons volmaakt, opdat wij vrijmoedigheid mogen hebben in de dag des oordeels. Namelijk dat gelijk hij is, wij ook zijn in deze wereld. Ja, maar dat, waar staat het geschreven? Ik geloof in die hoofdstukken die we vanmorgen hebben gelezen. Ook voordat hij een zaligmaker is voor de gehele wereld. Maar zo wordt dat natuurlijk niet letterlijk bedoeld. Nee, Gods woord leert nergens en geeft ook zelfs geen aanleiding voor al verzoening of algemene verzoening. Maar het is natuurlijk wel heel frappant dat in de tijd van professor Van Deursen, die heeft daar een geschiedenisboek over geschreven, over bavianen en slijkgeuzen. Want de contra-remonstranten en de remonstranten, die rolden met elkaar over straat. Wat dat betreft is het nou zo'n dooie tijd, het is ongelooflijk. De contra-remonstranten die vochten voor de waarheid van het evangelie, soms ook vleeselijk, dat heb je ook gezien met de beeldenstorm. Die is in de geest begonnen, maar in het vlees geëindigd, toen werd het sensatie. Nou, alles wat sensatie is, is vleeselijk. Maar toch was daar die strijd. Johan van Oldenbarneveld en we hadden nog een beschermheer in de persoon van prins Maurits. En die heeft de dominee bevel gegeven om weer in de kerken te ontruimen. Want die hadden de remonstranten gebarricadeerd. Dat waren hele fanatieke mensen. In dat verband zegt Kolbrugge, de Dordtse vaderen hadden die remonstranten in de ribben moeten aanpakken. Net als je ziekte behandelt met een zwak salafie. Het helpt niet. Nee, je moet iets hebben wat het uitbrandt. Ja, nou, dat hadden de Dordtse vaderen met de remonstranten moeten doen. Ze hebben ze wel op non-actief gesteld, maar desondanks nog een tractement gegeven. Het waren eigenlijk verraders van het volk. En zo was Johan van Oldenbarneveld. Nee, ik ben geen verrader. Nou, Maurits zegt, je kan maar door één ding aan je doodstraf ontkomen, door te belijden, hier publiek te belijden op het schavot, dat je het volk hebt verraden. Nou, dat weigerde die, toen ging zijn hoofd eraf. Kijk, die mensen konden nog recht spreken. Toen was er nog recht. Nou, struikelt het recht op de straten. Rechters zijn omgekocht. Nederland is geen rechtsstaat meer. Allang niet meer hoor. Democratie bestaat niet. Ik heb het met zoveel artikelen bewezen. Alle besluiten zijn genomen. En Rutte is op non-actief gesteld door de rechter. En hij onderwerpt zich niet aan de uitspraak van de rechter. Onderwerpen zich alleen maar aan rechters die hun naar de mond spreken. Want zo corrupt is het in onze dagen. Maar hier staat geschreven, de toekomst van onze Heer Jezus Christus is de toekomst van de levende kerk. En wij hebben het aanschouwd en getuigd dat de Vader zijn Zoon gezonden heeft tot een zaligmaker der wereld. En dat zijn de uitverkorenen en de gelovigen in de ganse wereld, zoals in Abraham is beloofd. In uw zaad, alle volken en natieën, Jood en Heiden, zullen in het zaad Christus gezegend worden. Daar heb je het weer. Een zaligmaker der wereld. Nou, zo leer je eigenlijk van God kennen. Hebt u er een andere verklaring voor het woord wereld? Als lief heb God de wereld gehad. Ja, heb ik een andere verklaring voor. Heidenschuim. Al zo lief heb God heidenschuim gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gezonden heeft. Opdat een iegelijk die in hem geloven niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Heidenschuim. Heb je eigenlijk al zoveel God leren kennen als heidenschuim in de aanvaarding van je welverdiende straf. Want dat gaat er altijd mee gepaard, hoor. Dat gaat er altijd mee gepaard. Als je altijd maar je welverdiende straf wil ontlopen, niet aanvaarden, dan zal God nooit aan zijn verbond gedenken. Want als mijn volk zich schuldig zal kennen en er welbehagen heeft aan de straffen van hun ongerechtigheid, zal ik mijn verbond gedenken. God maakt zijn volk heerlijk, maar ook eerlijk zalig. En wij hebben gekend en geloofd de liefde die God tot ons heeft. God is liefde en die in de liefde blijft, die blijft in God en God in hem. Hoe blijf je nou in hem? Hoe blijf je nou in de liefde? Dat is niet door het doet dat er werd. Heb lief. Heb lief. Maar gegrond in de liefde Gods. De Vader zelf heeft u lief. Dat verbrijzelt het hart. Nieuwelings hoor, nieuwelings. Ik weet nog de plaats waar de Heer dat tot me sprak. En dat maakt de Heer altijd weer nieuw. Altijd weer nieuw. Alles maakt hij nieuw. Ik maak alle dingen nieuw. Alles wat God tot u gesproken heeft, dat maakt de Heer ook nieuw aan deze zijde van het graf. Om eeuwig nieuw te doen zijn. Want hierin is de liefde bij ons volmaakt, opdat wij vrijmoedigheid mogen hebben in de dag des oordeels. Namelijk dat gelijk hij is, wij ook zijn in deze wereld. Gelijk hij is, gelijk hij gewandeld heeft, moeten wij ook wandelen. Dat is geen opdracht, dat moet een heilige verzeldheid zijn. Door de liefde van Christus gedreven, gij zijt niet van de wereld, daarom haat u de wereld. Omdat de wereld mij niet kent en u ook niet kent. Gewen je aan God en heb vrede. Ja? Onderwerping geeft rust. Nou, de Heer is enkel goed. En hij is enkel genade. Ook al bestraft hij en kastijdt hij zijn kinderen, dan is dat enkel genade. Want als je zonder kastijding bent, dan ben je een bastard. Wil je dat zijn? Wil je zonder kastijding zijn? Nou, Gods volk wenst het ook wel eens, maar in de kastijding. Als ze dat moeten ondergaan, ondervinden ze ook de liefde des vaders. Wij hebben hem lief omdat hij ons eerst heeft lief gehad. En in de volmaakte liefde is geen vrees. De volmaakte liefde drijft de vrees buiten. En ik zou niet durven beweren dat dat de constante oefening is van Gods volk. Want als David zegt, als de Heer zijn aangezicht verbergt, dan word ik verschrikt. Dus David was niet constant in die liefde. Maar God blijft constant in de liefde. Ja. En omdat hij het wil. Hij vindt geen aanmerking, zelfs niet in David. Was wel de man van Gods hart, maar dat was niet de aanmerking die God nam waardoor hij David haar lief had met een eeuwige liefde. Dat is omdat God dat van eeuwigheid heeft besloten. En daarin verandert God nooit. Nee, er is in hem geen schaduw, nog omkering. En Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde tot in eeuwigheid. Dat krijgt Gods volk aan deze zijde van de graf nooit klein. Nee, dat krijgen ze nooit klein. Wij hebben hem lief, ja, van harte, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Maar als de Heere die evangelische ontdekking, laat ik het zo zeggen, als de Heere dat putdeksel nog eens van je hart trekt, dan schrik je van jezelf. Heer, ik wist niet dat mijn tere ziel nog zoveel van het aardse overhield. Ach, geheel vleeselijk verkocht onder de zonde. Wat is dat ook wezensvreemd geworden, ook onder ons. Geheel vleeselijk verkocht onder de zonde. Je moet met al je bevinding nog een keer flink en geheel overboord. Dat vertel ik in zere naam. Opdat Christus leven, opdat Christus het alleen zij. Ik heb de pers alleen getreden en niemand van de volkeren was met mij. Dat is nou Peniel. Dan verlies je de grond uit je bekeerd zijn. Want daarin ligt geen troost. Daarom zegt Jacob, ik laat u niet gaan tenzij gij me zegent. Want ik heb veel zegeningen ontvangen, maar ik miste de grond in. Voel je het nou? En Jacob mocht overwinnen. Een vorst Gods. Gij zult niet meer Jacob, maar Israël genaamd worden. Ja, en hier komt de toetssteen. Indien iemand zegt, ik heb God lief en haat zijn broeder, die is een leugenaar. Want als je de waarheid proclameert, dat wordt dat weggezet als complottheorie. En Steef de Bruin is er heel goed in, daar is hij op afgestudeerd, om valse profeten op te trommelen en tegen Gods waarheid te doen getuigen. Met een voortreffelijke reden, zegt hij dan. Nou, straks sta je voor God, jongen, straks sta je voor God. En geen enkel kind van God zou in jouw schoenen durven gaan, nee. Want het zijn dezelfde schoenen als de paus van Rome. Die zijn broeder haat, die is een leugenaar. Nou is niet iedereen een broeder, hoor. Je moet nou niet denken dat Gods volk nou rijp en groen lief hebt in die zin. Zoals de broederen met liefde worden bejegend en gesteund en ook gedragen. Draagt elkanders last en vervult alzo de wet van Christus. Nee, want de leugenaars en de valse profeten, de valse leraars, die moeten tegengestaan worden. Bestraf ze ook scherpelijk, die luie buiken, die cretenzen. Bestraf ze afsnijdend, zegt Paulus. Nou, ja, dat was ook liefde. Maar dat beschouwen ze in onze dagen niet meer als liefde, maar als haat, als schelden. Hè? Ja, nou ja, je moet maar invullen wat je denkt dat je in moet vullen, straks sta je voor God. En dan komt openbaar dat je de waarheid vervalst hebt, tot je eigen verderf. En dit gebod hebben wij van hem, namelijk dat die God lief heeft, ook zijn broeder lief hebben. Dat is natuurlijk, en daar hoeft Gods volk eigenlijk niet in onderwezen te worden. Nee, want dat is een heilige verzelsheid. Hoewel als er van verachtering sprake is, ook algemeen onder Gods volk. Ja, waar heb je nou nog eens een getrouwe getuige die opstaat bij God vandaan en die zijn stem laat klinken, dwars tegen alles in? Het wordt niet meer gehoord. En ze noemen er eigenlijk nog christen, reformatorisch. Durf je dat dan nog? Durf je dat dan nog? Nou, dat durven ze niet meer, hoor. Dat durven ze niet meer, want ze weten wel dat het een grote leugen is. En dat ze de broeders haten. Ik heb nooit die liefde van broeders ondervonden in die zin binnen die kerken. Ja, in vroege dagen was het er nog. Toen was er nog veel volk van God. En dat ware volk van God dat tot de hel toe vernederd was, dat doet elkaar geen kwaad, hoor. Dat heb ik ook ondervonden. Tante Lene zegt, nadat we een week weg geweest waren, ze niet te lang weg blijven. He, tegenwoordig. Dan voel je eigenlijk gauw te veel, want dan gaat het over koetjes en kalfjes, huisje, boompie, beestje. Meer hebben ze niet te vertellen. Die zich volk van God noemen. Heb je meer niet te vertellen? Dat is toch verschrikkelijk, mensen. Daar zit je toch vol van. Dit is het gebod, hebben wij van hem, namelijk dat die God lief heeft, ook zijn broeder lief hebben. En dat lief hebben, dat gaat dwars door alles heen. De liefde, die breekt door alles heen. De liefde laat zich niet ontmoedigen. Nee, de liefde uit God. Want je kan wel zien in de wereld dat als ze spreken over elkaar lief hebben met die natuurlijke liefde, dat is allemaal humanisme van de bovenste plank. En dat breekt uit elkaar ten tijde van crisissen, dan kennen ze elkaar niet meer. Net zoals Steef de Bruin schreef over André Nieuwkoop. Altijd geëtaleerd als een god, als een baal. En nou die is gearresteerd, spreken ze over, ja, er is een man gearresteerd. Zie je wel dat die natuurlijke liefde stelt aan, dat is allemaal vals vlag. Dat is allemaal verraad. Humanisme van de bovenste plank. Dit is het gebod. Dat hebben wij van hem. Namelijk dat die God lief heeft, ook zijn broeder lief hebben. Amen. Heren, oh, daar kan nog zo lang over gesproken worden. Maar het zit hem niet in het lange. Het zit hem in de godsontmoetingen. Dat wij gemeenschap hebben met de Vader en de Zoon. Oh, dat gij daar plaats voor maakt in ons aller leven. En dan komt het ook openbaar. Weg wereld, weg schatten, gij kunt niet bevatten hoe rijk ik wel ben. En dat was het lied van de arme Lazarus. Ik heb alles verloren. Door Jezus verkoren, wiens eigen ik ben. Heer, geef het ons en onze kinderen en ook die medeluisteren. Mocht gij daar ook nog uw volk hebben. En dan horen we het, want dan kan het ook niet verborgen blijven. Verheerlijk daar in uw naam en kracht, in de uitbreiding van uw koninkrijk. En in de beoefening van die ware liefde onder de broeders om Jezus willen. Amen. De gemeente mag zingen. Van Psalm 9. En daarvan de versen 19 en 20. Psalm 9, de versen 19 en 20. Sta op, o Heer, en laat de mens zich niet versterken naar zijn wens, maar oordeel gij in wraakgerichte de heidenen voor uw aangezichten. O Heer, jaag hun vervaardheid aan en doe de heidenen verstaan dat zij die Sions rampen wensen geen goden zijn, maar broze mensen. Dat is een heerlijk vers. 19 en 20 van Psalm 9. De zegen de zere die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aanschijn over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.
We hebben u vanmorgen al voorgehouden dat Rome 4 ketterijen leert. En ik zal u die nogmaals oplezen. Dat Maria is altijd maagd gebleven. Maria is de moeder van God. Maria is onbevlekt ontvangen en Maria is ten hemel opgenomen. Ik heb u vanmorgen bewezen dat als Maria een zondeloze moeder is geweest, dat Christus nooit in het vlees gekomen is, want hij is geworden uit een vrouw. In het vlees gekomen, dat betekent onder de wet gekomen. Dat kon nooit via een zondeloze moeder trouwens. Er is geen mens zondeloos geweest in heel de wereldhistorie niet, dan alleen de Heer Jezus Christus. En die professor Dr. Alan Schreck, waar ik het ook vanmorgen over gehad heb, die onderschrijft een van de katholieke geloofspunten over Maria, dat zij vanaf het eerste moment van haar bestaan gevrijwaard is geweest van de erfzonde. En Alan Schreck geeft hier aan hoe de kerk tot dit inzicht is gekomen. Gevrijwaard van de erfzonde. Nou, dat is natuurlijk een ketterij der ketterijen. En daarmee bewijs ik ook dat Rome niet leert dat Christus in het vlees gekomen is, omdat zij leren dat Maria gevrijwaard is geweest van de erfzonde. En in de tijd dat Rome dieper nadacht over wie Jezus was en wat het betekende zijn moeder te zijn, kwamen zij tot de overtuiging dat God Maria speciaal op haar taak in zijn verlossingsplan had voorbereid. Het leek onmogelijk dat de Allerheiligste God, wiens wezen helemaal tegengesteld is aan de zonde, geboren zou kunnen worden uit iemand die getekend was door de zonde en de opstandigheid van de gevallen menselijke natuur. Het leek ook onmogelijk dat Maria zo vrij en onvoorwaardelijk haar toestemming gegeven kon hebben aan Gods plan. Er is helemaal geen sprake dat Maria toestemming heeft gegeven. De engel kwam het haar verkondigen dat zij de eeuwige Zoon van God zou baren. Als ze deel had gehad aan de opstandige natuur van de kinderen van Adam en Eva, kon zij nooit geen toestemming gegeven hebben om de Christus te baren, volgens Rome. Het geloof groeide dat God Maria gevrijwaard had van de erfzonde, die vanuit onze eerste ouders op de gehele mensheid doorgegeven was. En dit wordt de onbevlekte ontvangenis van Maria genoemd. De onbevlekte ontvangenis betekent niet dat Maria een maagdelijke geboorte had, zoals Jezus. Maria had een normale menselijke vader en moeder en werd op een normale manier ontvangen en geboren. Maar Maria werd vanaf het moment van haar conceptie door God gevrijwaard van de erfzonde. En God zuiverde Maria volmaakt om haar erop voor te bereiden de Zoon van God in haar schoot te dragen. In zekere zin zegt de onbevlekte ontvangenis van Maria ons meer over Jezus dan over Maria. En de onbevlekte ontvangenis zegt ons dat Jezus zo uniek en heilig was dat God zelfs zijn moeder wilde voorbereiden door haar van de zonde te vrijwaren. En het geloof in de zondeloosheid van Maria dateert van vroeg in de kerkgeschiedenis. In de 4e eeuw sprak Ambrosius over Maria als vrij van elke zondesmet. En Augustinus geloofde dat zij de enige uitzondering was op de schrifttekst. Als wij zeggen zonder zonde te zijn, bedriegen wij onszelf. Dan kun je zien hoe Ambrosius en Augustinus nog half rooms geweest zijn. Hij schreef ook, want hoe weten wij welk een overvloed van genade aan haar verleend was om de zonde geheel te overwinnen, aan haar die het verdiende hem te ontvangen en te baren in wie geen zonde was. Er was ook verschil van mening over dit geloofspunt. Zelfs grote katholieke leraren als Bernardus en Thomas van Aquino trokken het in twijfel. En veel christenen maken thans nog steeds bezwaren tegen dit geloofspunt op grond van het feit dat het in strijd is met wat de schrift zegt, wij hebben alle gezondigd. Toen de katholieke herders en theologen dieper op deze bezwaren ingingen, kwamen ze echter tot de conclusie dat het geloof in de onbevlekte ontvangenis in overeenstemming is met de schrift. En de schrift heeft het erover dat alle mensen verlossing nodig hebben. We zijn door de zonde van Adam gebonden en kunnen onszelf niet van de zonde bevrijden zonder de tussenkomst van een verlosser. En Jezus is de enige mens die door zijn natuur zelf zondeloos is en zodoende in staat om ons te verlossen. En in de leer van de onbevlekte ontvangenis loochent deze waarheid niet. Maria had ook een verlosser nodig. Zij moest ook van de zonde verlost worden door het sterven en verrijzen van haar zoon Jezus. Zij is niet door haar eigen natuur zonder zonde, zoals Jezus, maar door een speciale tussenkomst van God. Wat nergens in Gods woord geleerd wordt, dus dat is de ketterij van Rome. Om Christus van de vleeswording uit te sluiten. Als ik dat nou nog niet door heb, hoe listig Rome te werk gaat. Alle vrome woorden ten spijt. En nogmaals, wat Rome aan vrome woorden bezigt, is allemaal godslastering. Omdat de paus, de valse profeet, spreekt als de draak. En de Heere die boven alle tijd staat, paste om Maria op haar speciale taak in zijn plan voor te bereiden. De genade van Jezus' verlossing tevoren op haar toe. En Maria zelf erkende dat elk vorig dat ze genoten danken was aan Gods genade. Wat grote dingen heeft de machtige met mij gedaan. Heilig is zijn naam, maar ze vergeten erbij te vertellen dat zij ook haar verlossing meldt in haar loflied. Die de nederheid van zijn dienstmaagd heeft aangezien door haar uit die nederheid, uit die lage staat in Adam te redden. Dat laten ze achterwege. Terwijl de theologen over de bezwaren tegen het geloofspunt van de onbevlekte ontvangenis discussieerden, dat is ook al verdoemelijk, dat doet het RD ook, ze discussiëren zich dood en dat vindt allemaal plaats op de brede weg des verderfs. Dus daar discussieerden ze toen al over, werd het bijna algemeen door de Rooms-Katholieken aanvaard. En tenslotte bepaalde de paus Pius IX in 1854 dat dit tot de officiële leer van de katholieke kerk behoort. Hij zei: de gelukzalige maagd Maria is bij het eerste ogenblik van haar ontvangenis door een bijzondere genadegave en voorrecht van de almachtige God met het oog op de verdiensten van Christus Jezus de Verlosser van het menselijke geslacht gevrijwaard van elke smet van de erfzonde. En paus Pius benadrukte dat de zondeloosheid van Maria niet te danken was aan haar eigen verdiensten, maar dat ze waarlijk verlost was door de verdiensten van haar zoon Jezus Christus. Het is allemaal godslastering wat ze hier met vrome woorden schrijven. En Steef de Bruin neemt dat naadloos over. Hij weet geen eens dat Rome leert dat Maria geen erfschuld had. Ik denk nog geen eens dat hij het weet. Maar hij kakelt wel al die voorstanders na die beweren dat Rome niet de antichrist is. Die kakelt hij allemaal na. Van zichzelf weet hij dat niet. Steef de Bruin is helemaal geen theoloog, mensen. Dat is gewoon een puppet van de nieuwe wereldorde. Een puppet van het globalisme. Een puppet van de antichrist. Die hij logent. Ja, ze logenen niet de antichrist. Maar ze logenen dat de opeenvolging van pausen met die godslastelijke titel Vicaris Filii Dei de plaatsvervanger van Christus beweert te zijn. Dat logenen ze. En dat is godslastering, dat is schriftverkrachting, omdat dat niet aan discussie onderhevig is. Omdat dat niet voor tweeërlei uitleg vatbaar is dat Rome de antichrist is. Dus als je daaraan gaat plukken, dan kruis je hier Christus opnieuw. Want Rome is de grootste vijand van Christus die Christus heeft overwonnen. Dus ik heb hier die Romeinse bron van professor Alan Schrek. Dat leert Rome. Die vier godslastelijke ketterijen. Maria is altijd maagd gebleven. Dat is allemaal onzin. Want ze heeft na de geboorte van de Heer Jezus ook nog meerdere zonen gehad. Van Jozef. Maria is de moeder van God. Dat is ook onzin. Maria is de moeder van onze Heer Jezus Christus, de natuurlijke moeder. Maria is onbevlekt ontvangen, dat is ook de grootste duivelse truc die er in de wereld is verzonnen. Maria was niet zonder erfschuld en zonder erfsmet. Maria is ten hemel opgenomen, dat is ook gedicteerd door de duivel. Dat heeft nergens grond in de schrift. Ook een toekomstig antichrist heeft nergens grond in de schrift. Dus als je daarmee meegaat, dan zit je je te bedriegen voor de eeuwigheid. Want denk erover dat de leer van de antichrist, zoals die in Gods woord staat geopenbaard, volledig behoort tot de leer van Christus. Openbaring 13 is ook door diezelfde Johannes geschreven. 2 Thessalonicenzen 2 is door Paulus geschreven door de inspiratie van de Heilige Geest. En daar wordt duidelijk uiteengezet wie die mens der zonde is. En wat die is. En waar die zich bevindt, staat allemaal in 2 Thessalonicenzen 2. En dat die zal zitten als een god in de tempelgods, dat hebben ze ook allemaal vervalst. Maar de kanttekenaren geven daar de juiste verklaring aan. En niet alleen de kanttekenaren. Je kan schrift met schrift vergelijken en dan kom je op de juiste verklaring van waar de antichrist zich bevindt. En dat hij als een god vereerd wordt. En dat hij verheven wil zijn boven alles wat God is. Dat is de antichrist. Dat is Rome. Dat is in de historie wel duidelijk bewezen. Dus die Steve de Bruin die vertrapt ook het bloed der martelaren. Miljoenen christenen zijn door Rome vermoord geworden. Dat logenen ze allemaal. Dat schuiven ze allemaal aan de kant. En dan zeggen ze van die laatste paus. Dat was een vredelievende man. Ik weet zeker dat de duivel siddert bij deze uitspraken. En er zijn er ook nog die zeggen dat de laatste paus die is al in 2020 is die vermoord. En de paus die nu overleden is, dat hij een rubber masker droeg. Dat kan ik niet bewijzen. Maar dat zou betekenen dat die houten kist leeg geweest is. Nou, ze zijn verrot genoeg om dat te doen. Ze zijn verrot genoeg om dat te doen. En alle officiële berichtgeving daarover, die neemt Steve de Bruin naadloos over om het Reformatorisch in die slaapmode te houden. Want het Reformatorisch Dagblad is gelijk een slaappil. En wel de zwaarste in zijn soort. Al die dominees liggen te snurken met het RD in de hand, met het RD in de mond, met het RD tussen de voeten. Daar heb je nou het bedrog als een gevolg van de afval waarvan Paulus sprak in 2 Thessalonicenzen 2.